Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Jesaja 21, daarvan de versen 11 en 12. Jesaja 21, vers 11 en 12. Daar staat, de last van Douma. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen, vraagt. Keert weder, komt. Gemeente, stilte. Doodse stilte, dat is de betekenis van de naam Douma. Doodse stilte. Stilte kan heel aangenaam zijn. Als je bijvoorbeeld in het open veld bent, om een wandeling te maken in de natuur, dan kun je soms wel eens de stilte horen. Hoe tegenstrijdig dat het ook klinkt. Je kunt dan de stilte horen. Er zijn in ons dichtbevolkte land niet zoveel plaatsen meer waarvan dat gelden kan. Want je hoort allicht wel in de verte nog het geruis van een snelweg. Of je hoort de vliegtuigen overkomen. Of als er spoorlijnen liggen, treinen passeren, enzovoort, enzovoort. Er is altijd wel bijgeluiden die het geluid van de stilte kun je horen, het geluid van de stilte bederven. Stilte kan dus zeer aangenaam zijn, zeg ik, maar stilte kan ook ontzaglijk benauwen. Als je dag en dag alleen in huis zit en bijna niemand spreekt, als er nooit eens een telefoon gaat, als er nooit eens iemand op de deur klopt, dan kan de stilte op je afkomen. Stilte kan dus ook pijnlijk zijn. En soms ook angstaanjagend. Denk maar eens aan stilte voor de storm. En stilte die te snijden is. Ja, dan gaat de bom barsten. Als stilte te snijden is, dan is het maar even wachten. En ja, dan barst de bom. En stilte kan dus ook een ontzaglijke narigheid geven. Het kan aangenaam zijn, maar ook zeer onaangenaam. Zo'n pijnlijke stilte was er nu gekomen over het volk van Edom. Hier wordt gesproken over Seir. En dat was het gebergte waar Edom woonde. En jullie weten allemaal wel, denk ik, ook de kinderen die in de kerk zijn, die weten wel dat de Edomieten, hè, want zo heten ze, de Edomieten, dat die nakomelingen waren van wie? Van Esau. Nakomelingen van Esau, dat waren ze. En hoe waren ze daar gekomen op dat gebergte van Seir? Moet ik eerst even zeggen natuurlijk waar dat gebergte ligt. Dat ligt net ten zuiden van de Dode Zee, de Zoutzee. Net ten zuiden daarvan, daar heb je het gebergte Seir. En de Heere heeft dat toegewezen, zegt de Bijbel, aan Esau en de Edomieten, zijn nakomelingen. Dat heeft de Heere hem gegeven. Het was een droog gebied, het was niet zo'n rijk gebied van melk en honing vloeiende als het land Kanaan was en is. Nee, het was een bergachtige streek waar niet zo heel veel te behalen viel. En dat kwam ook omdat Esau toch immers ook maar een mindere zegen kreeg. En jullie weten wel hoe dat gekomen is, hè? Jullie weten vast wel hoe het gekomen is dat Esau maar een mindere zegen kreeg van zijn vader Isaac. Dat was omdat hij zijn eerstgeboorterecht al verkocht had. Voor een schotel linzenmoes. Dat rode daar. Hè? Ja, dat, om die reden dus, zijn eerstgeboorterecht, ach, dat kon hem immers helemaal geen fluit schelen. Dat gaf hij niet om, dat gaf hij zomaar gaf hij dat weg. En daarom, gemeente, daarom toen hij om de zegen kwam, toen Isaac zeer oud geworden was en niet meer zo kon zien, hij had staar op zijn ogen, zouden we zeggen, de dag van vandaag. Nou ja, toen kreeg hij de zegen niet. Hè. De Heer heeft dat ook zo geleid, dat hij de zegen niet kreeg. Want hij had het al bij de geboorte gezegd, de meerdere Esau zal de mindere Jacob dienen. Hè. Dus Jacob zou het worden, dat zou de gezegende des Heeren worden. En dat is die geworden ook. Uit hem zou de Christus voort gaan komen. Want het ging bij die zegen niet zomaar om een gewone zegen. Het ging om de zegen van de Messias. Van de Christus die komen zou. Die de Heere God al in het paradijs beloofd had bij de moederbelofte. En ook aan Abraham had toegezegd. Hè. Uit hem zouden al de volkeren van de aarde uiteindelijk gezegend gaan worden uit u en uw zaad na u. En Isaac werd aangewezen als degene die Abraham opvolgde. Jacob volgde Isaac weer op. En toen Juda. En zo is het verder gegaan. Totdat de Heer Jezus Christus uiteindelijk geboren is. Maar omdat dus Esau zijn eerstgeboorterecht versmaad had en dus ook de zegen, de messiaanse zegen, niet kon krijgen. Hij zocht die wel met tranen. Is er dan maar één zegen? Hij wou hem toch wel zo graag hebben, die zegen die aan Jacob weggegeven was. Maar hij vond geen plaats van berouw, zegt de Bijbel. Hij had helemaal geen berouw over het feit dat hij zijn eerstgeboorterecht verkwanseld had. Daar had hij helemaal geen berouw over. En daarom kon hij die zegen niet ontvangen en werd ze aan Jacob gegeven. Zodoende moest hij ook het beloofde land gaan verlaten. Want hij had daar ook niks meer te zoeken. De erfenis zou immers, het voornaamste deel van de erfenis zou immers voor Jacob zijn. En zodoende is hij naar het gebergte Seir gegaan. En daar was hij nog. Toen Jacob terugkwam bij Laban vandaan. 20 jaar later. Hij kwam niet van Laban vandaan. En toen was hij daar nog op het gebergte Seir. Want daar zond Jacob boden naartoe. Om te vertellen dat Jacob eraan kwam. Hè? Dus, en ze ontmoeten elkaar op het gebergte Gilead. Hè? Nou, hij heeft boden gezonden naar het gebergte van Seir. Dus die woonden daar nog. En ze zijn daar ook altijd blijven wonen. Dus dat is toch wat, beste mensen. Als je dat nou eens goed tot je laat doordringen. Esau besneden. Een kind van de belofte. Hij was de eerstgeboren zoon, geboren net voor Jacob. Hij was de eerste die uitkwam. En dan, ja, alles kwijtraken. Dat kan, hoor. Dat je in het verbond bent opgenomen. Maar dat je je schouders ophaalt en zegt, wat heb ik eraan? Wat heb ik aan die komst van de Messias? Wat heb ik daaraan? Dan loop je alles mis. Dan sta je er buiten. Ook al ben je gedoopt. Dat is niet niks voor de doop. vol van beloften. Maar als je die doop daar nooit aan denkt, als je dat versmaalt, als je daar niks mee doet, als je niet meer naar de Here toe gaat, dan ben je geen erfgenaam van het heil ook. Dan kun je ook geen deel aan Christus krijgen. Dan sta je er buiten, net zoals Esau er buiten stond. Hij is er buiten komen te staan. Niet omdat God hem er buiten gezet heeft, maar door zijn eigen schuld. Doordat hij zelf de verkeerde keuze maakte. Zeer zeker, hè. Eigen schuld, een mens gaat verloren door eigen schuld. Daar zullen we straks aan het einde van de preek ook nog wel eventjes op terugkomen. En zodoende zat Esau, Edom, zat in Seir, dat zijn ze ook altijd blijven wonen. Eeuwen later, dan wonen ze er nog. Het is zelfs zo, beste mensen, dat terwijl Israël in Egypte was en daar meer dan 400 jaar in de wachtkamer heeft gezeten. Ze hebben gewoon in de wachtkamer gezeten om te wachten totdat de tijd kwam dat ze naar het beloofde land toe mochten. 400 jaar hebben ze moeten wachten op het land van de belofte. Toen was Esau al een bloeiend koninkrijk. Toen had Esau, Edom, al koningen. De ene koning naar de ander, ze worden ook opgesomd in het boek Genesis. Die koningen, die worden allemaal opgesomd die ze hadden. Dus dan lijkt het alsof de zegen bij Esau terecht is gekomen en niet bij Jacob. Zij zitten daar te wachten in de wachtkamer meer dan 4 eeuwen. En broeder Esau heeft al een koninkrijk. Weliswaar op niet zo'n vruchtbaar gebied, maar ze hebben daar dan toch maar een koninkrijk. En Jacob schijnt als het ware niks te hebben. Zo heeft de Heere zijn volk beproefd. Ze zijn daar altijd blijven wonen. David heeft ze overwonnen en ingelijfd. Althans, hij heeft ze dienstvaardig gemaakt. Ze moesten hem voortaan gaan dienen. Hij heeft dat koninkrijkje van Esau, trouwens ook de Moabieten en ook de Ammonieten en ook nog andere volken heeft hij aan zich onderworpen. Toen koning Joram, koning uit het Noordrijk, koning werd, toen zijn ze weer, hebben ze zich weer losgemaakt van het Rijk van Israël. Toen konden ze zich weer vrij vechten, zouden we zeggen. En nu is het de tijd dat Jesaja profeteert. Dan zijn we weer een aantal eeuwen verder. En nu wonen ze nog steeds op dat gebergte Seir. Nog steeds. En ze hebben het niet best. Waarom niet? Omdat de Assyriërs gekomen zijn. En die hebben het hele gebied van Edom ingenomen. Juda nog niet. Hebben ze wel geprobeerd, maar dat lukte niet. In de dagen van Jesaja. Maar Edom wel. Assur had Edom onder de voet gelopen. En daarom zitten ze nu in het donker. In de nacht. En wat doe je als je in het donker zit? En als het doema geworden is, doodsstilte, wat doe je dan? Ja, dan ga je op zoek naar uitkomst. Is er niet ergens uitkomst? Daar ga je dan naar op zoek. Niet waar? En zodoende kwam er ook een stem tot Jesaja de profeet. Maar er was toch geen profeet van de Edomieten, zult u misschien zeggen. Nou gemeente, als u het hele boek Jesaja leest, dan zie je dat Jesaja eigenlijk wel profeet is geweest van alle volken. Hij profeteert over Babel, hij profeteert over Assur, hij profeteert over Tyrus en over Sidon en over de Filistijnen en over de Moabieten en over de Ammonieten en al die volkeren, die krijgen hun plaats in het boek Jesaja. En meestentijds wordt het oordeel over die volken uitgesproken. Maar menig keer ook een lichtpunt. Dat de Heere God nog heil zal brengen in dit volk. Bijvoorbeeld Egypte, daar zouden 5 steden komen die de talen Kanaan spreken. Hè? Dus God zal zijn werk doen in Egypte. Ook van Moab staat er dat de Heere God de Moabieten nog zou naar ze zou omzien. Hè? Dus de Heere God die geeft soms ook zijn belofte aan de heidenvolken dat hij in ze werken zou. Ook van Morenland staat dat geschreven. Van Morenland zal zijn handen uitstrekken tot God en tot het heil dat bij de Heere is ook gebeurd. Hè? Denk maar aan de Moorman die uit Ethiopië kwam. Hè? En daar is ook een kerk gesticht, die is er trouwens nog steeds, de Ethiopische kerk. Een christelijke kerk, die is er nu nog steeds. Dus gemeente, was het helemaal niet vreemd dat ze ook bij de Edomieten van Jesaja afwisten. Hij profeteerde ook over de volkeren immers. En hij profeteerde ook over Edom. Hè? En we komen nu bij hem terecht. Ze komen nu bij hem terecht. Er wordt een roep gehoord van het gebergte Seir vandaan. Een roep wordt er vernomen. Hoe die bij Jesaja precies gekomen is, dat weten we niet. Hebben ze een bode gezonden? Ze hadden kennelijk zelf niemand bij wie ze terecht konden. Wat een armoede, hè? Wat een armoede als een volk helemaal niemand heeft om met zijn nood naartoe te gaan. En dat je dan genoodzaakt bent een profeet van een ander volk, van het broedervolk, te gaan raadplegen. Dan moet de nood wel heel hoog zijn, want de vijandschap tussen Edom en Jacobs geslacht, Israël, die heeft altijd bestaan, die is altijd blijven bestaan. In de richterentijd, in de koningentijd, bij de ballingschap, hè, toen de vluchtelingen uit Jeruzalem vandaan, hè, toen kwam de koning van Babel, die kwam. En die wilde Jeruzalem veroveren, dat heeft hij ook gedaan. En toen vluchten ze weg richting Edom. Veel mensen probeerden te vluchten naar Edom. Maar ze werden teruggedreven door de Edomieten. Tot in Jeruzalem toe werden ze teruggedreven en overgegeven in de handen van de koning van Babel, die ze natuurlijk allemaal afslachten. En zo'n gruwelijk volk was dat volk van Edom. Zo gruwelijk dat ze het broedervolk zo mishandeld hebben. Ze joegen hen terug in de armen van de Babyloniërs. Hè. Hoe onbroederlijk kun je wezen, hè? Dat zien wij hier zo heel duidelijk, dat het hier gebeurd is. En trouwens, ook in het Nieuwe Testament kom je Edom nog tegen. Waar dan? Bij de Herodesen. Idumeërs waren dat, allemaal Idumeërs. Daar zit ook dat woord Edom, Douma in. Hè? Zit er ook in. Dat doodstille volk, hè, dat doodstille volk, een ellendig volk. Ze hebben het, de Joden in die dagen, de dagen van het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus geboren werd, maar al te lastig gemaakt, want die Herodesen waren haters van het volk van God. Stuk voor stuk hebben ze het volk van God, hebben ze veracht en waar ze konden, klein gehouden, hè. Hun onder druk gezet. Dat hebben ze eigenlijk steeds gedaan. Hè? Al degenen van het huis van Herodes waren haters van God. Zo zie je dat de haat lang kan voortduren. Heel, heel lang. Een vete, hè? Een vete tussen de volkeren. Hoe kan dat toch lang duren? En dat vindt allemaal zijn oorsprong in wat er bij Esau en Jacob gebeurde, hè. Dat is jarenlang zo doorgegaan. Hè. Als wij een vete met iemand hebben, een conflict dat in een vete dreigt te belanden, laat het niet gebeuren. Hè. Voor altijd en immer. Want dat is o zo verschrikkelijk. Dat is o zo verschrikkelijk. Nou, dat zie je nou aan Esau en aan Jacob. Hè, de eeuwen door elkaar gehaat. Broeders, maar elkaar gehaat. Wat een verschrikking. En nu moeten ze van armoe naar Jesaja toe. Er wordt een stem gehoord uit Seir. En hoe wat luidt de stem? Wachter. Wachter. En die wachter, dat is natuurlijk dan Jesaja, hè. Dat is hier dan Jesaja. God wordt ook wel een wachter genoemd, hè. De wachter Israëls zal niet sluimeren of slapen, staat er in de psalm. Hè, wordt ook een wachter genoemd. Hè. Maar een profeet is ook een wachter. En wist u dat de herders en leraars van de kerk ook wachters zijn? Nou, dat wisten de Edomieten dus ook. Ze noemen hem wachter. En ze hebben een vraag. Wat is er van de nacht? Wat is er van de nacht? Wat bedoelen ze daarmee? Er zijn uitleggers, zoals ook de kanttekeningen van de Statenbijbel bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, dat doen ze om met Jesaja te spotten. Alsof ze tegen Jesaja willen zeggen van, jij hebt het altijd maar over die nacht, en die is gekomen ook, hè. Jij hebt het altijd maar over die nacht, hè. Jij bent een profeet die ons het goede niet gunt. Die ons alleen maar het kwade toe wil brengen, hè. Die nacht die over ons gekomen is. Hè? Zo zouden ze dus dat gebruikt hebben om Jesaja aan te vallen. Maar gemeente, ik geloof niet dat dat het geval is. Ik geloof dat die vraag, wat is er van de nacht, dat dat eerder betekent dat ze willen weten wanneer de nacht zal ophouden. Dat Jesaja dat toch eens zou willen zeggen. Hoe staat het ermee met die nacht? Moet die nou altoos en immer gaan duren? Zullen die Assyriërs ons altijd in de tang houden bijvoorbeeld? Hè? Zeg toch alstublieft, wanneer komt er een einde aan? Alstublieft een einde, alstublieft. Hè? Wachter, wat is er van de nacht? En zij herhalen het nog een keer, hè? Kun je zien hoe dringend het bij ze is. Wachter, wat is er van de nacht? Ik moet denken aan Psalm 130. Daar staan de wachters op de muren van Jeruzalem. Om te kijken of er geen onraad is. Iedere nacht moesten daar wachters op de muren staan. Om de stad te beschermen. En ja, de morgen. Ach wanneer, staat er dan nog een keer. Hè? Het staat er ook twee keer. Net zoals hier in onze tekst. Staat er eigenlijk twee keer. Ach. Wanneer? Want als je daar natuurlijk op die muren moet staan. En moet kijken of er niet een vijand aankomt. Dat is natuurlijk de meeste nachten helemaal niet het geval dat er iemand komt. Dan sta je er maar te staan. Te turen. Uur in, uur uit. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat zo'n wachter op de morgen wacht, daarnaar hijgt. Hij zie ik nog niet een streepje dat het licht wordt aan de horizon? Dan kunnen we tenminste zo dadelijk naar huis. Dan is die nacht er in ieder geval, die doodstille nacht, die doema-nacht, die is dan eindelijk eens een keer voorbij. Hè? Dan wordt het weer licht en dan kunnen we naar huis toe gaan. Hè? Nou, zoiets zullen ze wel bedoeld hebben. Zoiets zullen ze wel bedoeld hebben. Wil toch alsjeblieft eens zeggen, wat wacht er op ons? Hè? Blijft het nou zo aardedonker? Of hebben we nog weer licht te verwachten? Hè? Daar roepen ze om. En dat moet Jesaja ze dus gaan vertellen. Jesaja wordt die wachter genoemd. En een wachter op de muren, dat snap je natuurlijk wel, die moet wel een juiste boodschap geven. Jesaja gaat die Edomieten ook niet wat wijs maken. Dat doet een profeet des Heren niet. Als er nou een Filistijn komt met de vraag, of een Assyriër of een Egyptenaar, een profeet van God mag niet liegen. Dat mag geen mens liegen. Maar dat mag een profeet van God niet, die moet de waarheid spreken. Die kan dus niet zeggen, het wordt licht als het nog donker blijft. Dat kan die niet zeggen, ook het omgekeerde niet. Hij moet zeggen zoals het ermee voor staat. En als er een vijand komt, hij staat op de muur en die vijand komt, hè, gebeurt maar een enkele keer misschien, maar goed, het kan gebeuren, dan moet hij op de bazuin blazen. Jazeker, helder op de bazuin blazen. Ezechiël krijgt ook die opdrachten. Hij is ook een profeet van de Heere, de priesterprofeet. En die wordt ook geroepen om wachter te zijn over het huis Israëls. En dan zul je ze van mijnentwege waarschuwen. Want als je dat niet doet, als je niet op de bazuin blaast, en er is wel onraad, en dan komt de stad om, die wordt ingenomen, er vallen doden, misschien wordt u wel helemaal uitgemoord. Wel, dan heb jij het op je geweten, profeet. Want jij had ze moeten waarschuwen. En als je ze nou wel gewaarschuwd hebt, en ja, ze luisteren niet, ja, dan gaat er inderdaad de stad te gronden. Maar dan heeft de profeet, die heeft zijn ziel gered. De profeet die heeft zijn plicht gedaan. Die kan het niet worden aangevreven. He, want hij heeft alarm gemaakt. He, maar zij wilden niet horen. Ze bleven lekker op bed liggen. Ze sliepen gerust door. En ja, toen ging het mis. Eigen schuld. He. Eigen schuld als het dan misgaat. Als je gewaarschuwd bent en je luistert niet. He. Nou, dat is dus een nauwkeurig vakje. Een nauwkeurig vak. Een nauwkeurig beroep om wachter te zijn op de muren. U kunt het ook in het eerste stuk van Jesaja 21 al zien, hoe de profeet zegt, ik sta op de wachttoren geduriglijk bij dag, en op mijn hoede zet ik mij ganse nacht. Hè. Hier is er sprake van wachter zijn, zowel in de dag als in de nacht. En ook al eerder het vers ervoor, en hij, de wachter, merkte zeer nauw op met grote opmerking. Ziet u wel? Die wachter stond niet te slapen. Jesaja stond niet te slapen. Hij merkte zeer nauw op met grote opmerking. Ja, dat moet een wachter vooral ook maar doen, hè. Dat is ook in de prediking van Gods woord zo, want eerlijk gezegd, gemeente, de dienaren van het woord zijn ook allemaal wachters op de muren. En als ik jullie wat wijs maak, en ik lieg, en jullie worden gaan verloren, omdat ik jullie op het verkeerde been heb gezet, mijn schuld. Mijn schuld. En als ik jullie gewaarschuwd heb, maar jullie luisteren niet. Jullie zeggen, nou, we hebben weer een preekje gehoord, maar laat maar liggen. Ja, dan gaan jullie verloren en dan kun je het mij niet aanrekenen. Dan zal de Heer ook mij niet aanrekenen, hoor. Vast en zeker niet. Als ik jullie innig en duidelijk gewaarschuwd heb voor het ongeloof, en jullie weigeren tot de Heer Jezus Christus te gaan, jullie weigeren het heil bij hem te zoeken, en jullie leven gewoon voort alsof er geen Jezus bestaat. Een Jezus met 5 letters, maar weer is hij ook niet voor je. Ja, dan is het wel je eigen schuld. Hè? Want de wachter die heeft gewaakt. Die heeft je gewaarschuwd. Blijf toch niet, beste mensen, blijf toch niet bij hem vandaan. Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Hè? Maar vlucht toch tot Christus. Wachter, wat is er van de nacht? En dan moeten we een eerlijk antwoord geven. Jesaja geeft een antwoord. De wachter zegt. En wat zegt hij? Ja, het is een beetje cryptisch. Het is een beetje moeilijk te begrijpen. Een beetje raadselachtig. En het komt op eerste gehoor een beetje tegenstrijdig over. Een beetje tegenstrijdig. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Nou, vindt u ook niet dat is toch wel een beetje raadselachtig? Bedoelt hij hier te zeggen dat het schemering is van allebei wat? Of bedoelt hij dat het eerst nog nacht is, maar dat daarna de dageraad zal komen? En bedoelt hij dat te zeggen? Of bedoelt Jesaja de profeet te zeggen, ik weet het eigenlijk niet zo goed. De Heere heeft het aan mij niet geopenbaard, hè, wat het wordt, duisternis of licht. Ik weet het niet, ik kan er hier geen antwoord op geven. Nou, dat zou natuurlijk kunnen, hè. Want de Heere die geeft een profeet te spreken wat hij wil. En als hij iets aan Jesaja niet geopenbaard heeft, dan kan hij het ook niet zeggen. Dan moet hij ook zijn mond houden. Dan is hij als het ware op dat moment met stomheid geslagen. Het zou natuurlijk kunnen dat Jesaja geen zekerheid had over het lot van de Edomieten en daarom zwijgen moest. Toch denk ik, gemeente, dat hier toch niet het geval is. Dat de betekenis toch anders is van die woorden. Er staat letterlijk in de grondtaal, daar staat letterlijk, de morgenstond is gekomen en het is ook nacht. Niet nog, maar ook nacht. Zo staat het er eigenlijk. En wat zou dat dan kunnen betekenen? Wel, gemeente, ik denk dat hij aan de Edomieten de keuze voorlegt. Het kan twee kanten op, Edomieten. Het kan twee kanten op. Het kan licht worden, die morgenstond is gekomen, maar ook nacht, ook de nacht is gekomen. Dus allebei staan ze gereed, hè? Allebei staan ze gereed. En het is maar waar de keuze ligt van Edom zelf. Zoals Mozes tegen de Israëlieten zei, ik stel u voor het leven en de dood. En wat zegt Mozes er dan achter? Kies dan het leven, opdat gij leeft. Kunnen we dan zelf kiezen? Zult u misschien vragen. We zijn toch geen remonstranten dat we zelf kunnen kiezen? Nou, wat denkt u, gemeente? Was Mozes een remonstrant? Zou dat zo zijn? Nee, wij moeten inderdaad de keuze aan u voorleggen. Het leven en de dood. Het licht de dageraad en de duisternis de nacht. Het kan twee kanten op. Met u. En met mij. Het kan twee kanten op. En ik weet het, hoor. Ik weet het. Ik weet het net zo goed als dat jullie het weten. Dat wij in Adam allemaal de verkeerde keus gemaakt hebben. Dat is absoluut een feit. We hebben in Adam allemaal de verkeerde keus gemaakt. En toch zegt de Heere tot ons, kies dan het leven opdat gij leeft. Kies niet die duisternis, maar kies dat licht. Kies niet de donkerheid, maar kies de dageraad. Kies het goede en niet het verkeerde. Dat houdt de Heere ons allemaal voor. Ik moet even aan Rut denken. Die met Naomi kwam uit de velden van Moab. Bekende geschiedenis, hè. En ze waren met z'n drieën. Orpa was er ook nog bij. Aanvankelijk. En toen kwam die keuze, hè. Toen kwam die keuze. Ga je terug naar Moab? Naomi drong er zelfs nog een beetje op aan bij Rut en Orpa. Ga allebei maar terug. Want in Bethlehem hebben jullie toch geen toekomst. Maar toch, hè, Rut, Zij maakte de goede keuze. Zij maakte de goede keuze. En waar komt die keuze dan vandaan? Ongetwijfeld komt die bij God vandaan. Want menselijkerwijs gesproken zou je zeggen van, was Rut teruggekeerd. Net als Orpa, was ze teruggekeerd. En had ze gezegd, je hebt gelijk. Ik zal teruggaan naar mijn volk en naar mijn goden en naar mijn familie die ik daar heb. Daar zal ik naar teruggaan. Want ja, wat moet ik in dat vreemde land van Naomi doen? Hè? Wat moet ik daar doen? En wie zal mij daar willen hebben? Willen aanzien? Hè? Nou ja, het zou logisch zijn als ze die andere keuze gemaakt had. Die van Orpa. Dat is nou het werk van de Here. Die in haar hart dat legde. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God, ze maakte de keuze. Maar ze maakte de keuze niet zonder de Heere, nee, dat zeker niet. Hè. Dat heeft de Heere zo geleid. Hè. De Heere heeft dat zo in haar hart bewerkt, dat ze dat tegen Naomi zei. Hè. Waar gij heen gaat, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult sterven, daar zal ik ook sterven. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God, hè, wat een heerlijke keuze heeft ze gemaakt. En zet daar dan Orpa eens tegenover. Zij maakte die keuze niet. Zij ging in haar eentje terug. Naar haar volk. En naar haar goden. Hè. Twee mensen naast elkaar. Twee mensen die ook een familie van elkaar waren. Schoonzusters van elkaar waren. En toch uiteen. De een de goede keuze, de ander de verkeerde keuze. Twee mensen zullen malen in een molen, zegt de Heer Jezus. Hè. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Twee zullen op één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander verlaten worden. Willekeur? Willekeur? Nee, geen willekeur. Bij God is geen willekeur. Hè. Als de een de Heer kent en de ander niet, hè, dan is dat geen willekeur die de Heer kent. Doet zeker niet. Hè. Wie verloren gaat, die gaat verloren door eigen schuld. Dat is altijd zo. Als je terugkeert naar Moab, en als je niet wordt aangenomen op het veld, en de ander wel, dan is het jouw eigen schuld dat je verloren gaat. Zoals het ook Esau's eigen schuld was. We hebben dat al aan het begin van de preek al gezien. Zijn eigen schuld was dat hij de zegen niet kreeg. Hij had het al verkwanseld bij het eerstgeboorterecht. Daar had hij geen idee in. Daar wou hij niks van weten. Dat gaf hij zomaar weg. Nou, dan ben je zo verkeerd bezig. Dan is het toch geen wonder dat je verloren gaat. Eigen schuld. Het had anders kunnen zijn. Maar eigen schuld. En als je nou behouden wordt dan? Als je dan voor het licht, voor de dageraad mag kiezen. En je wordt voor de keuze gesteld, zoals ik dus hier deze tekst begrijp. Hè, dat Jesaja zegt van volk van Edom, volk dat altijd tegen de Heer is ingegaan en tegen het broedervolk Israël is ingegaan. Het kan nog hoor, het is niet mijn schuld als jullie verloren gaan. Het is niet mijn schuld als jullie buiten het koninkrijk van God blijven. Zeker niet. Dat kun je niet aan de Heere verwijten. Je kunt dat niet op God verhalen. Zeker niet. Dat moet je echt aan jezelf wijten. Enkel en alleen aan jezelf. En laat het niet zo zijn. Dat je straks als het eeuwigheid wordt. Dat je zelf verwijten moet. Ik heb het zo vaak gehoord. Zo vaak gepredikt. Zo vaak meegenomen. En dan sta ik toch nog buiten. Buiten Christus, buiten het heil, buiten de belofte die al aan Abraham gegeven was. Buiten het heil van de moederbelofte. Ik sta overal buiten. Eigen schuld. Dat zal het zijn. Als je de Here niet ernstig gezocht hebt, dan zal het een eigen schuld zijn. En als jij nou wel ernstig zoekt, ernstig naar dat licht verlangt. En daarom smeekt en bidt. Als je dat nou wil, mag kennen de Christus en zijn heil. Dan moet je altijd zeggen, als er geloof in je is, waar geloof in je is. En een daadwerkelijke bekering in je leven. Dan moet je altijd zeggen, dat heb ik gedaan, dat doet de Heer. Dat heeft de Heer mij gegeven. Dus als je verloren gaat, ga je altijd door eigen schuld verloren. En als je behouden wordt, dan moet je altijd zeggen, er was niks van mij bij. Allemaal gekregen goed. Allemaal die goedheid, die verkiezende goedheid van de Heer. Wie ben ik dat u mij op het oog hebt gehad? Dat ik als Rut mag zijn. Wie ben ik? Hè? Wie ben ik dat ik niet een Orpa geworden ben? Wie ben ik dat de Heere dat in mijn hart heeft gewerkt? Hè? Dat in mij geloof en bekering heeft geleerd? Dat is helemaal aan God te danken. Want eerlijk gezegd, gemeente, als het van mij had afgehangen, was het er nooit gekomen. En ik heb het al heel jong mogen leren kennen. Dat kan ook, hè. Heel jong. Dat is wel mooi. Dan gaat het leven lang mee. Dan gaat het leven lang mee. Laat ik dat de jonge mensen, de kinderen aanraden, hè, de Heeren vroeg te zoeken. Hè, vroeg te zoeken. Zeker moet je dat doen. Hè. Maar ook dan, hè, ook als je als kind wordt ingewonnen. Dan word je ingewonnen. Je hoort het al. Je wordt ingewonnen. En dat wil zeggen dat de Heere dat doet. Nou, zo wordt hier dus ook dat volk van Edom wordt voorgehouden. Het kan nog. Nou, dat is me toch een goedheid. Een volk dat al zoveel eeuwen dwars heeft gelegen. Alle eeuwen door en wat ook in de toekomst nog dwars zal blijven liggen. Want ik noemde al de Babylonische ballingschap. Hoe ze de vluchtelingen terugjoegen. Ik wees u op de Herodesen. Het kwaad is er niet uitgegaan. Ze hebben de verkeerde keuze gemaakt. Dat is duidelijk. En dat ligt aan hen. Het ligt niet aan de Heer. Want hij heeft door monden van zijn profeet laten zeggen. Het is ook... dag, ook dag, ook licht. De morgenstond is gekomen, maar ook de nacht. Hè. Beide zijn gekomen, de keuze is aan jullie. Hè. Zo moeten we deze tekst volgens mij uitleggen. En ja, als je dan de verkeerde keuze maakt, dan is het dus inderdaad Edoms eigen schuld. En dan staat er wel iets bij nog. Wilt gij die de vraag, vraagt, die het weder komt. Daar bedoelt de profeet niet mee te zeggen van, nou ja, kom later nog maar eens een keertje terug. Ooit een keer, om te vragen of er nog licht naar de nacht komt, hè, of het duister niet eens een keer overgaat. Op dit moment weet ik het niet, maar misschien straks wel. He, dus willen jullie het ooit nog een keer vragen? Kom dan nog maar een keer. Nee, dan heb je het wel heel oppervlakkig opgevat. Dat wilt gij vragen, daar staat voor vragen een heel apart woord in het Hebreeuws. Dat maar nauwelijks voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel. En dat heeft te maken met borrelend water, he, en dat aan de kook is. Dat heb je vast wel eens in de heet waterkoker, heb je dat vast wel eens gehoord. Hè? Dan begint het te bruisen, te borrelen in die koker. En dan heeft het bijna zijn hoogtepunt bereikt. Hè? Dan is het water op zijn warmst, hè? Heet. En dan schakelt de koker zichzelf uit als het 100 graden is. Hè? Nu, zo'n woord van borrelend water, dat warm gemaakt wordt, dat heet wordt gestookt. Zo'n betekenis staat het woord vragen. Ja, het gaat hier dus om een vurig vragen. Om een vurig vragen. Wil je vurig vragen? Met werkelijke behoeften? Vraag dan. Borrel dan. Borrel dan bij mij. Zoals kokend water borrelt in de koker. Borrel dan maar. Vraag dan ook maar met vuur en vlam. Keert weder, staat erbij. Keert weder, dat betekent niet, kom nog maar eens een keer. Nee, dat betekent bekeert u. Dat woord dat hier staat betekent echt ommekeer, inkeer, ommekeer, bekering. Dat moet er zijn. Ook bij de Edomieten. En komt. Komt. Klein woordje maar. Komt. Een dringend woord. Komen moet je. Komen tot hem. Edom mag zelfs komen. Zo royaal is de Heere, dat hij zelfs de Edomieten het gunnen zou. Ze hebben het niet aangenomen, althans verreweg de meesten niet. Want in hoofdstuk 32 van Jesaja lezen we een nieuwe strafrede tegen de Edomieten. Daaruit kun je opmaken dat de Edomieten er geen gehoor aan hebben gegeven. Niet hun hart eraan hebben geschonken. Want anders had Jesaja die strafrede tegen de Edomieten niet uitgesproken. En dat doet hij wel. Het heeft niet geholpen. Maar beste mensen, dat is helaas zo vaak het geval. Je moet even denken aan een profeet als Jeremia. Die man had een lange staat van dienst. Tientallen jaren profeet des Heren geweest. Hij moest de ballingschap aankondigen. Hij heeft de ballingschap uiteindelijk ook nog meegemaakt. En wat heeft hij geroepen? Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven, huis van Israël? Zo heeft Jeremia geroepen tot het volk. Maar wat een weinig vrucht is er geweest. En wat gaat u dan zeggen? Gaat u dan zeggen, ja, dan is het maar een slechte dominee geweest. Zo weinig vrucht op je arbeid hebt. Amper vrucht. Want de koningen luisterden niet, de vorsten luisterden niet en het volk luisterde niet. Die zeiden allemaal, ach, nee, dat valt allemaal mee. Die profetieën die zijn voor heel lang, hele lange termijn. Dat gaat onze tijd wel voorbij eerst. Hè? Dus dat zeiden ze allemaal. Hè? En ze bekeren zich niet. En moet je dan zeggen van, Jeremia was een waardeloze profeet? Die man heeft hem maar een enkeling toegebracht. Hooguit een enkeling. Dus zullen ze er wel hier en daar een enkeling zich bekeerd hebben. Maar het gros van het volk niet. Kun je dan zeggen, hij was een slechte dominee? Nee, gemeente, je kunt de kwaliteit van een prediker niet afleiden van hoeveel mensen dat hij bekeerd heeft. En hoeveel mensen er door zijn bediening tot geloof zijn gekomen. Want dat kan ook wel eens heel weinig zijn. Je kunt ook wel eens een roepende zijn in de woestijn. Maar ik zeg u, de wachter moet de waarheid spreken. Of ze nu horen zullen of niet, zegt de Heere tegen Ezechiël. Of ze nou horen of niet, jij zult dit woord spreken. Ze zullen naar je niet horen, zegt de Heere God zelfs tegen Ezechiël. Ze zullen niet horen. En toch moet het verkondigd worden. Er moet verkondigd worden. Zoekt, vraagt. Zoekt vurig. Als kokend water. Keert weder. En komt. Bekeert u. En komt tot hem. Sta niet wat te roepen op het gebergte van Seir. Maar komt ook daadwerkelijk tot de profeet. Kom ook werkelijk tot de Heere. En buig voor hem. Dan zal het goed met je komen. Al ben je ook nog zo'n grote boef. Al ben je ook een Edomiet. Dan kan de dageraad doorbreken. Die zal ook doorbreken. Kies dan het leven, opdat gij leeft. Want ik stel het u voor, het leven en de dood, het licht en de duisternis. Kies toch wat tot je zaligheid dient. En niet dat andere, dat in het eeuwige verderf eindigt. Nee, dat niet. Komt tot onze grote profeet en leraar. Tot onze borg en middelaar. Tot Christus. Al ben je een Filistijn, al ben je een Assyriër, al ben je een Edomiet, maakt je hier niet uit. Al ben je een Egyptenaar, al ben je iemand uit Tyrus of Sidon, het maakt de Heere niet uit. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen.